Je luistert naar Plein Publiek, de wekelijkse talkshow van de Bali, waarin programmamakers praten met de makers die hen inspireren. Van cabaretiers tot schrijvers en van theatermakers tot kunstenaars. Deze week gaat programmamaker Rosalie Dielissen in gesprek met schrijver en regisseur Joosje Duk. Ze schreef en regisseerde onder andere webserie hashtag FitGirls en anti-romcom Happy Ending. Ook co-regisseerde ze de lang verwachte serie Maxima over onze koningin. Joosje streeft er in haar werk naar om sociaal bewuste inhoud te creëren door een kleurrijke lens. Maar hoe doe je dat eigenlijk? En wat is je rol als regisseur in het maatschappelijk debat? Deze Plein Publiek is opgenomen voor de lancering van de serie Maxima. Je gaat nu luisteren naar Rosalie Dielissen in gesprek met Joosje Duk.
Hoi Joosje, welkom dat je er bent.
Hoi.
Applaus, denk ik, toch? Joosje, jij won de film, de Netflix scenario schrijver van Netflix en zo geschieden. Je maakt de film Happy Ending. Dat is een film over, nou, misschien kan je het beter vertellen. Waar gaat de film over?
De film gaat over het vrouwelijk orgasme. Of meer nog over communicatie in een relatie en dan met name tussen de lakens. Het gaat eigenlijk over een koppel dat heel gelukkig is samen. Alleen zij faked altijd haar orgasmes en hij weet dat niet. En zij probeert eigenlijk op allemaal indirecte manieren dat seksleven een boost te geven. En stelt dan een trio voor en hij staat er wel voor open. En dan tijdens dat trio komt zij voor het eerst een hele lange tijd klaar. Maar niet van haar vriend, maar van de vrouw met wie ze dat trio hebben. En dan ontstaat er een heleboel problemen en chaos in haar hoofd. En zo gaat de film.
Oké, ik heb hier natuurlijk 100 vragen over. Maar laten we beginnen met de trailer. Zodat iedereen, ook de kijkers thuis, up to date zijn over waar we het over hebben.
Top.
Mink en ik kennen elkaar van het strand. En nu zijn we ineens een jaar verder. En eigenlijk gaat alles perfect. Behalve... Dat was mijn 132e gefakte orgasme.
Ik snap gewoon niet dat het mij nooit lukt met iemand anders erbij.
Ik denk gewoon dat jullie in een routine zitten.
Misschien wel heilig toch om een keer nieuwe dingen te proberen.
Ik ben gelukkig met jou. Dat is toch niet nodig?
Maar toetje is ook niet nodig, maar het is wel lekker.
Toetje is wel lekker, ja.
Minkje en ik dachten dus dat het misschien heel goed voor ons zou zijn als wij een keer een trio zouden doen.
Zal ik de volgende doen?
Vertel, hoe was het?
Vind je dit lekker?
Bevrijdend of zo.
Je moet met Mink praten.
Vind je het niet spannend dat ze nu hier is nadat ze jou heeft...
Wat vind jij nou eigenlijk van Yves?
Ik voel daar niks bij. Jij bent alles wat ik wil.
En vind jij het oké dat hij niet weet dat je hier bent?
Loony, je hebt echt een probleem. En jouw probleem heeft helaas maar één oplossing.
Nooit meer seks.
Juist, nooit meer seks. Mink weet hier niks van.
Waarom heb jij hier nooit iets over gezegd?
Zij doet zelf nooit iets puur vanuit lust.
Wat is dit dan wel voor jou, Luna? Want ik geloof dat ik een foutje heb gemaakt.
Fat couple looking for a fun night.
Waarom niet?
Dus we kunnen constateren dat jij en ik het best lekker aanpakken met z'n tweeën. Lekker?
Heerlijk.
Nou, wat inspireerde jou om deze film te maken?
Eigenlijk met name dat ik in coronatijd heel veel romantische comedies aan het kijken was. En seks heel erg op dezelfde manier in beeld gebracht zag.
Zoals? Heb je een voorbeeld?
Vaak gewoon heel ideaal en vanzelfsprekend en snel. En het duurt altijd heel kort en er is een heel snel orgasme van twee karakters die elkaar diep in de ogen aankijken en waar weinig werk voor nodig
zoals
is.
Zoals Ashton Kutcher en Mila Kunis in
Ja, precies. Ja, precies. Heel veel van de typische Hollywood romcoms, zoals dat noemen, daar gaat gewoon alles heel vanzelf. En dat is denk ik ook oké. En soms is dat bij een bepaald genre ook de manier om het in beeld te brengen. Maar ik merkte gewoon dat als je veel... Ik was veel uit afleiding van alle ellende romantische comedies aan het kijken. En als je telkens met hetzelfde beeld... Als telkens hetzelfde beeld aan je wordt gepresenteerd... dan is het ook wel zonde, denk ik, wat dat in je hoofd doet. En over je eigen seksuele ervaring. Dus ik was heel erg geïnspireerd eigenlijk om iets te maken wat zich wel erg in die romantische comedywereld zou afspelen, maar wat een wat realistischere kijk op seks zou hebben. En dat zo is het idee eigenlijk ontstaan.
Oké, en wat ik dus heel interessant vind, is dat jij hebt het met Netflix samengemaakt.
Ja.
En dat is best wel een Amerikaans bedrijf, best wel gevoelig voor seks en andere dingen. Hoe was dat voor jou met hen samen te werken?
Het ging best wel vanzelf. En ik vond dat ook spannend, van in hoeverre gaat mijn plan inderdaad passen bij wat Netflix wil maken. Maar ik was onderdeel van een competitie om jong talent te stimuleren. En, en eigenlijk was het wel vanaf het begin dat ze heel erg er open voor stonden om in eerste instantie de makers te laten opschrijven wat wij voor ogen hadden, zonder per se na te denken met Netflix in ons achterhoofd van dit moet ooit op Netflix komen, omdat niemand ging er ook vanuit dat je dan
had je dat ook wel, had je dat ook niet in je achterhoofd?
Van, ik had dus wel ergens dat ik dacht, het lijkt me juist vet om iets te maken wat wel geschikt zou zijn voor zo'n streamer. Juist omdat ik denk, de boodschap die de film heeft, die zijn misschien mensen die in bepaalde meer nichehoeken of arthouse films zijn sowieso al over die onderwerpen aan nadenken. En ik vond het juist heel vet dat een stelletje dat samen op de bank zit en niets vermoedend een Netflix film aanzet, dat die juist wordt uitgedaagd om hierover na te denken. Dus ik was er wel, en ik denk dat daarom ook uiteindelijk de samenwerking heel soepel ging, mee bezig van, ik wil een film maken die in potentie een breed publiek kan bereiken, waardoor het niet een soort constante strijd was tussen mij en Netflix van, ik wil dat het zo rauw en echt mogelijk is, terwijl zij zaten van, ja, maar we hebben wel een publiek dat we moeten bedienen. Ik was ook wel in mijn achterhoofd op een, vond ik, leuke manier bezig met dat publiek en hoe we eigenlijk aan het begin van de film ervoor zouden kunnen zorgen dat het die soort van commercie, dat commerciële sausje heeft wat romantische comedies vaak hebben. En dan langzaam gaandeweg gedurende de film daar steeds realistischer in zouden worden. Dus dat was al wel een beetje het plan.
Oké, en maar je won. Je had dit idee in je hoofd. En toen kreeg je dan ook heel veel begeleiding tijdens het latere proces?
Ja, er kwam ook een producent bij. Dus wat er dan gebeurt is dat je bent met Netflix meer in grote lijnen aan het werk. En een producent die is echt met jou van dag tot dag dat team aan het samenstellen en de castings aan het doen. En Netflix kijkt dan wel ook alle castingvideo's. Dus ze zijn echt bij elk onderdeel van het traject heel betrokken. Maar je gaat ook weer, je zoomt ook weer met een producent in op de soort van dagelijkse scriptnote. En dan na een tijdje, als je weer een bepaalde slag hebt geslagen, dan komt het weer even bij Netflix terecht. Dan geven zij er weer feedback op. Okay. Dus op die manier gingen we te werk. En in eerste instantie had ik dus die scenario-competitie gewonnen. Dus ik wist nog niet zeker of ik het ook echt zou mogen regisseren. Dus dat vond ik heel spannend, omdat ik dacht, straks gaan ze mij zeggen van, nou, vind die script wel leuk, maar we willen die en die regisseur erop zetten. Van, wat moet ik dan doen? Maar dat was gelukkig waar
ze. Dat zij dan meer ervaring zouden hebben? Of?
Ja, of om, nou ja, dat is soms wel, want dat is ook een beetje de catch-22 vaak als jonge filmmaker, dat je om een speelfilm te maken eigenlijk de ervaring moet hebben van een speelfilm te hebben gemaakt. Dan hebben ze dat vertrouwen in je, terwijl je denkt, ja, maar ik wil dus die eerste speelfilm maken.
Je moet
ooit
die film ook
precies
hebben gemaakt.
Maar ik denk dat Netflix met het onderwerp en de thematiek en misschien ook Den Haag en de jonge mensen, dat ze wel zagen dat ik dat moest gaan maken. Dus daar hebben ze gelukkig niet moeilijk over gedaan.
Oké, en er zijn best wat seksscènes. Was het de eerste keer dat je ook een seksscène moest schrijven?
Ja, en ook überhaupt een zoenscène. Er was nog nooit gezoend in eerder werk van mij. Dus het was een grote stap. Maar dat vond ik ook wel heel leuk. Ik merkte wel dat ik, grappig genoeg, seksscènes schrijven heb ik dus constant in de trein gedaan. Omdat ik dat de hele tijd voor me uitschoof. En als ik dan in de trein zat, dan dacht ik, dit is zo raar. Als ik hier nu seksscènes ga schrijven, dat ik dat dan weer een soort, dat gaf me dan weer een soort kick. Dat ik dacht, dit vind ik heel
van
leuk.
Van jullie weten niet wat nu ik aan het doen
wel,
ben, maar
ja, precies, jullie weten niet dat ik een hele rare dingen had opschrijven. Dus ik heb dat heel uitgebreid gedaan. En ook wel, dat was het enige, dat weet ik nog heel grappig, dat mijn scriptcoach had om alles altijd iets aan te merken. Behalve de seksscènes was dan altijd zo, ja, en ja. En dan gaan we weer door. Dus je merkt dat als onderwerp dat niet voor iedereen even gemakkelijk is. Maar die heb ik expres heel uitgebreid opgeschreven, omdat ik ook veel met acteurs wel gewoon überhaupt over dit thema praten. En je best wel vaak in scripts hebt dat er gewoon staat in een seksscène van, ze hebben seks, uitbundige hijg, climax, gordijnen wapperen, bevrediging, zoiets.
Ja. Ja,
poëtisch staat er dan.
Ik had een paar maanden geleden een programma Mag ik je aanraken? Dat is een film van Thomas van der Doep. En dat gaat dus over intimiteitscoördinatoren. En Koeze Hamer was er ook. Ja. Wat zij ook zei, dat er heel vaak staat dat de regisseur dan zegt, Nou, doe maar wat.
Precies. En dat zorgt er toch wel voor dat acteurs heel erg uit hun eigen seksuele ervaring moeten putten. Wat natuurlijk nooit goed is. En dat ze zelf iets moeten gaan invullen waar je ja, eigenlijk als maker en als intimiteitscoördinator over na moet denken. Dus ik was expres al heel in het script zo uitgebreid mogelijk en gedetailleerd mogelijk over hoe die scènes er dan uit zouden komen te zien. En vervolgens inderdaad met een intimiteitscoördinator gingen we die dan ja, vormgeven en in samenwerking met de acteurs ook.
En vond je dat dan moeilijk dat je dan moest nadenken over hand moet op borst bijvoorbeeld? En dat je dat dan in, nee, maar dat je dat dan in beeld moest brengen en dat je dan dacht, oh, dit moet wel of dit moet juist niet. Of dat je dat dan awkward vond om te vragen bijvoorbeeld?
Nee, nou, ik heb hier een film over gemaakt omdat ik duidelijke affiniteit met het onderwerp heb. Dus ik vind het leuk om me ermee bezig te houden. Maar wat wel inderdaad heel belangrijk was, is dat een intimiteitscoördinator van tevoren met de acteurs belt. En dat zij één op één met die intimiteitscoördinator hun grenzen kunnen aangeven. Kunnen zeggen van, wil ik wel mijn tepel in beeld? Wil ik niet mijn tepel in beeld? Mogen mijn billen? Mag deze zijkant in beeld? Dat heel klinisch eigenlijk gaan die met elkaar in gesprek over waar ben je oké mee en wat niet. En vervolgens paste ik dat dan weer deels aan in mijn script. En ik denk wel, ik had wel ja, van die hele, zeg maar, pijpen en beffen en dat soort woorden zijn toch ongemakkelijk om op te schrijven. Dus en dat breng je ook niet letterlijk in beeld. Dus in een script schrijf je altijd op wat er in beeld komt. Dus je zegt dan wel eerder inderdaad, er gaat een hand naar beneden. Of zij gaat, haar gezicht gaat over zijn buik naar beneden. Zo omschrijf je het eerder dan dat je dat heel letterlijk doet. En dat kost wel even om ja, ook daar zelf inderdaad comfortabel mee te zijn en dat allemaal maar uit te schrijven. Maar vervolgens is dat hele proces met de intimiteitscoördinator, het helpt heel erg als je van tevoren dat goed opschrijft, zodat je allemaal weet waar je het over hebt en er niet inderdaad die soort van ongemakkelijke stilte ontstaat van doe maar wat.
Ja, maar je had niet het idee, mijn creativiteit komt nu in het geding bijvoorbeeld, omdat ik niet mag doen wat ik wil doen.
Nee, helemaal niet. Nee. En ik denk dat sowieso is film maken is heel veel ideeën opgooien en vervolgens gaan andere departementen daar naar kijken en zeggen wat daadwerkelijk haalbaar is. En net als dat ik bijvoorbeeld...
Zoals de cameraman.
Ja, met de cameraman. Net als ik bijvoorbeeld bij de cameraman had ik een deel van het verhaal speelt zich af in een strandtent. En we ook echt gedraaid in de strandtent waar ik heb gewerkt. En sommige dingen had ik gewoon heel helder in hoe ik het voor me zag op basis van mijn ervaring van... Ik heb daar ook gewerkt in... Zei ik dat net? Ja, ik heb net gewerkt in de strandtent. Maar dan zei de cameraman, ja, visueel is dit en dat veel interessanter. En dan zat ik eerst van, nee, maar zo is het echt gegaan. Zo vind ik het leuk. En dan hadden we een gesprek daarover en dan zei hij van, ja, maar als we een vuur op het strand hebben, dan is dat magischer dan als zij gewoon op de bedjes op het terras zitten. En eigenlijk op dezelfde manier ga je met een intimiteitscoördinator en met acteurs in gesprek over hoe zij het voor zich zien en vind je dan altijd een soort balans tussen alle visies.
Ja, want zo is het echt gegaan. Je vertelde in Radio Kunststof dat je ook uit je eigen ervaring put met het schrijven van het scenario. Wat dan een voorbeeld?
Niet het klaarkomprobleem. Wat ik aan mijn vriend...
Moet je dat zeggen?
Ik hoef dat niet te zeggen, maar ik zeg dat toch maar. Nee, maar wel de karakters ontmoeten elkaar in een strandtent. Dat is heel erg gebaseerd op mijn eigen leven. En ook, ik heb een deel van de inspiratie van het verhaal was ook dat ik een keer toen mijn vriend en ik... Ik denk acht jaar, we hebben al heel lang verkering. Toen we 8 jaar verkering hadden, toen hadden we een keer een gesprek in een restaurant over het wel of niet ooit hebben van een trio en of je daar dan voor open stond of niet. En dat was zo'n hilarisch ongemakkelijk gesprek, omdat het was een soort schaakspel tussen wat vind jij, want ga ik zeggen dat ik het ook vind, maar ik durf dit niet zeggen en jij durft dat niet zeggen. Dat ik toen wel dacht, oh, dit is een soort scène. Dus dat heb ik sowieso wel vaak in mijn leven, dat ook als ik met vriendinnen ben, dat ik de helft van de tijd denk, dit is een scène. En dan
schrijf je dat dan ook meteen op? Of
ja,
hoe werkt dat dan?
Niet altijd meteen en ook niet altijd, en dan vergeet je het dus ook heel vaak. Maar ik ben wel iemand die het leuk vindt om... Vaak is het ook maar één zin of een stukje van een gesprek wat uiteindelijk dan weer voor andere inspiratie zorgt. Dat ze een weg terugvindt in de film.
Maar maakt dat de film dan ook niet veel kwetsbaarder voor hem? Dat je dan denkt, als iemand daar commentaar op heeft, dan denkt, ja, maar hallo, dit is mijn leven?
Ja, ik denk dat het ook... Je vervormt het toch in zoveel gradaties, ontwikkelt het zich, dat het op een gegeven moment... Het is niet dat ik hier naar kijk en dan een connectie met mijn eigen leven voel. Maar ik denk dat het al helemaal als beginnenmakers zeggen altijd van write what you know en blijf dicht bij jezelf. Ik denk niet dat je één op één verhalen hoeft te vertellen die je zelf meemaakt. Dat helemaal niet. Maar überhaupt om te leren hoe je goede dialoog schrijft, is het heel fijn om te luisteren naar de mensen om je heen en hoe een gesprek gaat en hoe onlogisch vaak, misschien nu ook tussen jou en mij hoe het gaat, maar hoe onlogisch je woorden achter elkaar zet en zinnen niet afmaakt. En, dus in die zin ben ik wel altijd aan het luisteren en aan het kijken van, oh, zo pakken we dat aan.
Maar eigenlijk, wat je zegt natuurlijk super interessant, omdat je hebt het eigenlijk ook over de orgasmekloof in de film. Dan abordeer je best wel een maatschappelijk thema. Denk je dat al je films maatschappelijk moeten zijn? Want waar bijvoorbeeld je andere webserie Fit Girls en je hebt ook de korte film Thin Ice. Valt het dan in dezelfde categorie volgens jou?
Ik merk wel dat ik snel geneigd ben om in ieder geval een maatschappelijk element toe te voegen aan mijn werk. En ik denk dat aan het begin, toen ik mijn eerste korte films maakte, dat het heel bewust was. Dat ik echt via het thema dacht, oh, dat vind ik een interessant thema, daar wil ik iets over maken. En nu de laatste tijd merk ik dat ik soms op een idee kom en dat dan door veel te lezen erover, dat er dan maatschappelijke elementen vanzelf weer in verwerkt worden. Het is niet, denk ik, een must, maar het maakt het voor mezelf vaak toch interessanter als er ook op een soort van maatschappelijke schaal een soort debat ergens over is. Dan dat trekt mij wel. En ik heb ook in mijn studie, ik ben begonnen vanuit het studeren van acteren en journalistiek. Dus ik denk dat dat misschien er ook mee te maken heeft dat ik, ja, de journalistiek altijd interessant vond, maar daarin merkte van, ik mis een bepaalde creativiteit om wat ik vind en wat ik onderzoek naar mijn eigen hand te zetten. En dat kan natuurlijk niet in journalistiek, maar wel in het maken. Dus dat vind ik gewoon zelf heel leuk om te doen.
Maar heb je dan ook niet soms het idee van, ik heb een soort van voorbeeldfunctie omdat ik een film maak, en bijvoorbeeld een Netflix. Het is in heel veel landen gestreamd, heel veel landen laten zien. Denk je dan ook, mensen moeten wel echt een gevoel hebben als ze dit kijken? Of ze moeten wel echt denken, oh, die orgasmekloof is heel heftig? Of...
Nou, ik denk dat als je dat te letterlijk maakt, dat je juist je publiek kwijtraakt. Dus dat is altijd de lastige balans als iemand die iets creatiefs maakt. Als je iets te erg opdreunt en de hele tijd in een film zou zeggen over die orgasmekloof, als je de karakters heet over de orgasmekloof zou laten praten, dan denk ik dat mensen heel snel zoiets van, ja, ik weet het, de orgasmekloof is erg. Dus het is altijd een soort manier van subtiliteit erin brengen, waardoor je ook gewoon een verhaal maakt over mensen die onhandig zijn en fouten maken en daarvan leren. En daaronder een laag stopt van een soort van maatschappelijke relevantie.
Maar dan ook die awkwardness bijvoorbeeld tijdens het gesprek dat ze dan hebben over dat trio. Hoe breng je dat dan voort, die awkwardness? Hoe denk je daar dan over na?
Ik ga in mijn tuin zo een rondje lopen en dan ga ik dat gesprek zo met mezelf hebben. Van, oh ja, wat zou ik dan nu tegen mezelf zeggen? Wat zou ik daar dan weer op zetten? Dus ik ben in eerste instantie een soort van ongemakkelijk in mezelf aan het praten. En dat schrijf ik dan uit. En vervolgens in repetitie ga je met acteurs ook heel erg kijken wat voelt echt voor hen. Dus dat vind ik zelf ook altijd heel belangrijk van, ik kan iets opschrijven wat voor mij heel natuurlijk voelt, maar vervolgens moet het bij die acteur ook natuurlijk over de lippen kunnen komen.
Maar hoe doe je dat dan? Vraag je dan aan Joy de Lima van, oké, wat vind jij een awkward woord om te zeggen? Of wat vind jij...
Nee, je merkt het best wel snel in repetitie. Vaak al bij een soort eerste lezing gaat een acteur een zin niet zeggen. Of van, of het is even stil, of ze zeggen het. En dan
net zoals beffen, of...
Het is net zoals beffen.
Maar het woord dan, nou, ja, het woord, sorry.
Nee, het is, nou ja, wel. We hadden bijvoorbeeld een van de actrices die maakt in de film de hele tijd een soort meeuwengeluid als ze het heeft over het orgasmeprobleem van haar vriendin. En dat is echt deels, want dat was in het script in eerste instantie juist een kreun. Dat ze elke keer als haar vriendin iets zei, dat zij dan kreunde. En die actrice zei van, ja, het voelt gewoon te plat, het voelt te letterlijk. En toen hebben we met de intimiteitscoördinator hadden we op een gegeven moment een repetitie over orgasmegeluiden en hoe dat allemaal kan klinken. Juist om de acteurs ook te helpen, niet vanuit hun eigen geluiden bij wijze van spreken te laten putten. En toen op een gegeven moment...
Maar heb je dan ook gegoogeld op YouTube met seksgeluiden? Of?
Nee. Je gaat dan... juist niet. Het was dus heel erg zo dat de intimiteitscoördinator allemaal dierengeluiden moesten we nadoen. En de elementen dus eigenlijk helemaal niet seksgerelateerd. Juist ander soort geluiden waar je dan uit kan putten. Dus bijvoorbeeld manieren van ademhalen of manieren van zuchten. Of dus een meeuwengeluid. En toen gingen ze op een gegeven moment een meeuwengeluid nadoen. En het werd toen een soort running gag in de groep dat we de hele tijd, als we het hierover hadden, een meeuwengeluid nadeden. En toen zei die actrice op een gegeven moment van, oh, dat vind ik leuk om dan in die momenten en in die scènes te doen. En dat vind ik geweldig juist aan het samenwerken met acteurs. Dat je, ja, goed luistert naar waar zij zich fijn bij voelen, wat zij leuk vinden, wat voor ideeën ze hebben. Want vaak brengt dat dan gewoon een bepaalde echtheid naar die scènes toe. Want je gaat het altijd merken als een acteur eigenlijk iets niet wil zeggen. Dan gaat het gewoon moeilijk over je lippen komen. En dus daar sta ik altijd heel erg voor open om daar samen naar te zoeken.
Oké. En ik wil nog even terug naar dat maatschappelijke. Wat ik me dan heel erg afvraag in dat maakproces, zou je jezelf dan ook activistisch noemen? Een activistische regisseur?
Goeie vraag. Ik denk het niet. Ik denk dat een activist dus, wat het verschil is tussen misschien een maker en een activist, dat een activist dus heel letterlijk bepaalde problematiek benoemt en daarvoor in de bres springt en daar speeches over houdt. En dat doe je als maker niet, denk ik, omdat je daarmee vaak juist niet je doel bereikt. Maar je kan wel zeggen dat films een bepaalde activistische inslag hebben. Maar ik denk, hoe meer ik maak, en ik sta natuurlijk ook nog aan het begin van mijn carrière, maar dat ik ook wel merk dat het juist interessant is om niet uiteindelijk een bepaald statement te hebben in een film, maar eerder een vraag die nog geen antwoord heeft op te gooien, waar een publiek dan vervolgens over na kan denken. En het activisme probeert je juist vaak van iets te overtuigen. Ja. En ik denk dat je als maker uiteindelijk daar geen baat bij hebt om te zeggen van dit is het punt dat ik wil maken en dat moet jij voelen in de film. Het gaat veel meer juist over conflicterende gevoelens en ik vind het dus in deze film veel interessanter om bijvoorbeeld te onderzoeken van oké, we hebben de orgasmekloof, maar hoe komt het nou dat deze vrouw in deze relatie, dat het haar niet lukt om daarover te beginnen bij haar vriend, zeg maar, waar zitten ook haar eigen problemen en waar zitten zijn problemen? En in plaats van te denken, ik wil een punt maken over de orgasmekloof.
Oké, maar dat brengt me ook naar, je zegt, ik ben een beginnende maker. Nou, zo begint het ook wel niet, want je bent nu Maxima aan het maken. Nou, dat valt ook mee. Maar in april komt Maxima de serie uit en hier vertelt het verhaal van Maxima, het reis van haar vroegere leven in Argentinië en New York, tot haar toekomst als koningin van Nederland. En dit is gebaseerd op het boek Moederland, toch? De jonge jaren van Maxima, Gieta, van auteur Marcia Luyten. En waar ik dus heel benieuwd naar ben, is het dan ook een maatschappelijke film volgens jou? Of is dat dan weer zo'n vreemde eend in?
Nou, ik denk hoe ik bij dat project ben gekomen heeft niet een soort, omdat ik ook dat niet uit mezelf komt, heeft niet een soort van maatschappelijke reden gehad. Met name, ik vond het een hele leuke uitdaging om met andere regisseurs te werken, want dat had ik nog nooit gedaan, want je bent normaal in je eentje, in mijn geval in ieder geval, een script aan het schrijven en dat vervolgens tot een kort film of een webserie of een film te maken. En bij Maxima waren er meerdere regisseurs betrokken. Dus dat vond ik sowieso heel leuk, dat ik zou kunnen leren van andere regisseurs. Daarnaast werd mij gevraagd om het gedeelte van de serie dat zich afspeelt in New York te regisseren. Dat vond ik ook niet een straf. En ik heb daar zelf gestudeerd en in die zin niet echt overlap met de lifestyle van Maxima, maar wel, ik ben ook een jonge vrouw in die stad geweest en had op die manier connectie met het verhaal. Maar uiteindelijk is wel, denk ik, het maatschappelijke element aan dat verhaal hetgene wat mij het meest intrigeerde en waar ook een groot deel van de verhaallijn die ik heb geregisseerd over gaat, want er gaat de hele serie veel over. En dat is eigenlijk de vraag van in hoeverre ben je als kind verantwoordelijk voor de wandaden van je ouders en in hoeverre hoe moet je daartoe verhouden? En dat is dan wel, denk ik, iets wat toch een soort grotere politieke, maatschappelijke vraag die speelt in dat verhaal. Dus ook daar merk ik wel van, dat is denk ik hetgene wat me het allermeest interesseert.
En waarop jij ook aanging?
Waar ik ook op aanging. Maar ik heb, als ik dus helemaal eerlijk en transparant ben, heb ik al ja gezegd toen er wel al samenvattingen lagen van afleveringen. Maar ik wist nog niet in hoeverre, zeg maar, in welk detail we dat maatschappelijke daadwerkelijk zouden mogen aanraken. En dat vond ik, ik heb daar toen wel steeds een punt van gemaakt van ik zou het heel leuk vinden als dat er een groot onderdeel van zou zijn. En gelukkig was het team dat daarbij betrokken was, vond dat ook.
Dus, en ik kan me ook voorstellen als jonge maker dat je niet heel snel zegt, nee, sorry, dit wil ik toch
dat
niet
ook,
maken.
Dat ook. En het was gewoon sowieso om aan zo'n grote serie mee te mogen doen met gewoon een heleboel toppers en hele leuke acteurs en een heel fijn team van makers waar ik ook echt heel veel van kon leren. Dat was ook echt een van de redenen waarom ik ja zei.
Ja, dat maakproces wil ik het zo nog verder over hebben. Alleen, ik denk dat het misschien leuk is om ook deze trailer even te kijken. Laten Hoe lang is hij nu uit? 2 weken?
Nee, langer. De trailer? Ja? Ja, ik denk zoiets.
Ja, ja
2 weken. Ja, zoiets.
Nou, zullen we even kijken.
Hey, Bas, I'm beter dan.
My father always taught me I had to reach for the highest. To work hard. He's taught me everything. I am who I am because of him.
¿Su nombre?
Sorrelleta. Máxima.
Máxima, he's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
¿Cómo bailaba? No era tan malo. Hi.
Buenos días.
It must be hard being a crown prince.
It's not the most common question I get on the first date. First day.
Un príncipe de verdad,
sí. Pero que no sea el mayor.
Do I bow or just do like a little nod?
Mama, pap, het is Maxima.
I can see why he likes you.
Ik heb hem nog nooit zo verliefd gezien. Pap.
They're saying that your father will not be allowed to attend our wedding.
Get a photo. Maxima, Maxima.
And you call this not a big thing?
It's not what I'm saying.
Max!
To hell with politics!
Keep your light shining.
You want some advice from an old veteran? Stay who you are.
Screw everyone. All I care about is you.
Keep your light, so keep your light.
And what makes you happy?
Shining.
Oh, zoveel zin in. Maar dit is de Nederlandse Crown eigenlijk. Of is dat lullig als ik dat...
Dat wil niemand denk ik, van ons, sorry. Omdat de Crown zo goed is. Zegt iedereen, nee, het is niet de Crown, het is gewoon Maxima. Maar het is een vergelijkbare, hoe zeg je dat, insteek natuurlijk. Alleen heel erg vanuit één personage. En de Crown is natuurlijk iets breder.
Over de jaren heen.
Ja,
en,
ja.
Oké, dat maakproces. Even nadenken, ik heb heel veel vragen. Maar dat maakproces, dat was dus met drie andere... Nee, dus er waren drie
regisseurs.
Ja, waren
met z'n drieën. Ja.
Dus twee andere regisseurs, zoals Saskia Diesing en Ivan López Núñez.
Ja,
dus
klopt.
Een Nederlands iemand en een...
En een Spaans iemand, maar die werkt wel, grappig genoeg, met name in Nederland. Okay. Maar dat was de regisseur die ideaal was voor het Spaanstalige gedeelte.
Want
van
dat
de,
moest
van
je
serie.
Ook... Je moest Spaans spreken, want zij was ook de hoofdregisseur, of niet?
Saskia Diesing was de hoofdregisseur.
Okay.
En ik deed dan het gedeelte dat zich afspeelde in New York. En een van de scènes die je in de trailer ziet, waar ze een Príncipe Verdad zegt, dat heb ik ook moeten regisseren, dus één Spaans scène. Daar zat ik net zo. Volgens mij is het...
Klopt het, hè?
Ja. Maar er was dus een andere regisseur die voor het gehele Spaanstalige gedeelte verder ongeveer zorgde.
Ja, maar
zo was het opgedeeld.
Drie regisseurs is best wel uniek, toch? Meestal is het best wel een eenzaam proces.
Ja, dus daarom vond ik het ook heel vet om van zoiets onderdeel te mogen zijn. En nu is het wel in series, vaker dan in films, dat het wordt opgedeeld. En dan heb je dus vaak één leidende regisseur die het soort van hoofdaanspreekpunt is. En dan een aantal andere regisseurs die andere afleveringen op zich nemen. Ja. En zo was het dus ook hier verdeeld.
Maar even terugkomen, maar hoe werd je hiervoor gevraagd dan? Was dat gewoon, ze hebben je gevonden of je moest... auditie doen? Of?
Ik had met Mail Street Films als de producent had ik best wel veel werk al eerder gedaan. Dus ik had een pilot met hen gemaakt en een online serie, Edelfigurant. Dus wij kenden elkaar best goed en ze wisten dat ik in New York had gestudeerd. Dus zij hebben, heel erg geluk voor mij afkloppen. Of we hebben het gemaakt. Maar hebben ze mij daarvoor benaderd om en gevraagd of ik dat inderdaad wilde doen. Dus dat was goed vertrouwen.
Maar toen, wat ging er door je heen? Was dat gewoon, je werd opgebeld en van, hey.
Nou, ik werd in eerste instantie helemaal aan het begin... en toen was ik nog Happy Ending aan het maken... werd ik gevraagd of ik eventueel onderdeel van het schrijversteam zou willen zijn. En toen vond ik het wel een heel interessant onderwerp. Maar toen dacht ik van, dan moet ik helemaal dat hele leven van Maxima in gaan duiken. Wil ik hierover kunnen meeschrijven? En toen... was ik Happy Ending aan het doen, dus dat kon niet. En ja, toen was ik dus super blij daarna dat ze nog wel aan me hebben gedacht. Want ik dacht, nu heb ik nee gezegd, nu willen ze me sowieso niet meer. Maar dat ik uiteindelijk dus qua regie dat New York gedeelte kon doen. En ik denk toen ik ja zei dat ik nog niet besefte hoe fijn het was dat ze me daarvoor hadden gevraagd. Ik dacht van, ja, we vinden Lea, lijkt me hartstikke leuk. Ja. En pas toen we op de set kwamen en er hele sets werden gebouwd en we naar New York gingen om ook daar te draaien, toen dacht ik wel van... Oh wow, het is echt behoorlijk groot allemaal. Dus dat was heel vet.
Maar kon je dan ook een beetje van de andere regisseurs afkijken en van
Zeker.
Elkaar leren?
Ja, ik ben ook nog echt een paar keer naar de set gegaan als Saskia, de andere regisseur, de hoofdregisseur, moest regisseren. Omdat je dus eigenlijk als regisseur nooit een ander aan het werk ziet. En daardoor ook maar wat doet. Nou, of in ieder geval toch bepaalde dingen oplost vanuit intuïtie. Dus dan, ik vond het een hele vette leerschool om. Naar haar te kunnen kijken. Maar eigenlijk met name in het preproductieproces, in de voorbereiding, vond ik het gewoon heel interessant om een filmmaker zoals zij, die echt al verder in haar carrière is en meerdere speelfilms heeft gemaakt, ja, om te zien hoe zij bepaalde problemen oploste en ook wat zij af en toe niet eiste op een soort gemene manier. Maar zij was bijvoorbeeld heel streng in of dat ze echt wilde dat ook voor alle kleine rollen, dat daar gewoon hele goede acteurs met veel ervaring voor zouden worden gecast. Ja. Terwijl ik nog best wel in een fase zit dat ik dan denk, ja, die willen dat nooit, dat durf ik helemaal niet te vragen, vind ik ongemakkelijk, want dan vraag ik zo'n goede acteur voor zo'n kleine rol, terwijl zij zoiets heeft van, ja, maar we moeten deze serie best wel snel draaien en je moet veel pagina's op een dag regisseren, dus je wil niet achter komen te lopen omdat je met acteurs werkt die veel meer begeleiding misschien nog nodig hebben. Dus ik heb dat soort dingen heel erg van haar geleerd en ook ja, je, hoe zeg je dat? Je mannetje staat gewoon de... Ik denk dat als je begint... Ik ben gewoon heel erg dankbaar al de hele tijd. Mm. En dat is super fijn. En ook denk ik een manier die ik zeker wil behouden. Zeg maar een manier van werken die ik wil behouden. Maar je mag soms ook wel dingen vragen. Dingen ja. eisen.
En dat vind je heel moeilijk? Of?
Ja, ik vind dat nog moeilijk. Omdat ik überhaupt dus zo dankbaar ben dat ik mee mag doen, weet je wel? Dus dat vond ik bij haar heel interessant om te zien dat zij daarin al wat verder is. En wat
maar dat je het ook allebei kunt zijn misschien.
Precies, dat je een soort mooie balans kan vinden tussen echt wel staan voor de dingen die je wil en maar wel concessies maakt wanneer nodig. En maar ook dus bijvoorbeeld, nou ja, acteurs durven te vragen en die zeggen, als ze het project interessant vinden of ze vinden het leuk om met je te werken, zeggen die vaker ja dan ik misschien zou verwachten van tevoren. Oh ja.
En nu heb je dus niet scenario meegeschreven, maar dus wel geregisseerd.
Ja.
Dit was dat de eerste keer voor je?
Ik had dat bij Fit Girls, was er ook een andere scenarist. Maar daar deed ik dan wel een soort scenario polish. En dat was natuurlijk op veel kleinere schaal. En hier hebben we wel, ik denk wel dat, wat ik net uitlegde van met acteurs werken. En dat veel van de dialoog nog aangepast wordt op die acteurs. Dat heb ik wel alsnog gedaan. Dus dat je die het script heel erg als basis gebruikt. En ja. vervolgens in repetitie gaat kijken wat voelt daadwerkelijk natuurlijk. Dus hier en daar heb ik er wel nog een soort eigen zin aan weten toe te voegen. Maar over het algemeen werk ik met wat het, ja, wat het materiaal wat anderen me geven, inderdaad.
Maar had je daarbij ook een beetje, nou, misschien niet, ik weet niet of dat onzeker is, maar dat je ook had, oeh, iemand anders heeft het geschreven, mag ik je wel zoveel aan sleutelen?
Nou, ik ben daar denk ik gewoon naïef brutaal in geweest. Dat ik dacht, als ik denk dat de scène het nodig heeft en als ik ook aan de acteurs voel dat ze het nodig hebben, dan zullen uiteindelijk de scenaristen er hopelijk ook blij mee zijn dat we hier en daar, we hebben niks helemaal omgegooid, maar dingen hebben aangepast zodat het het meest natuurlijk overkomt op beeld. En daar heb ik ook denk ik veel gehad aan Saskia en met haar kunnen overleggen van in hoeverre vind jij het oké?
Want Saskia heeft het wel geschreven, toch dan?
Nee, die heeft ook niet meegeschreven. Die heeft wel uiteindelijk ook, weet je wel, stukjes herschreven of naar haar hand gezet, maar dat vond ik dus bijvoorbeeld heel fijn dat ik met haar kon sparren van in hoeverre ben ik dat toegestaan. En de basis van het script was hartstikke goed, maar gewoon überhaupt de ja, inderdaad, flexibiliteit die je dan.
Je hebt ook een soort visie als regisseur, kan ik me voorstellen. Ja. Dat je, of een eigen, ja, hoe zeg je dat? Een eigen manier van dingen doen of dingen zeggen. Dat wil je natuurlijk ook dat een beetje voorkomt in de film, toch?
Maar ik heb met Happy Ending was zo'n intensief proces van echt 2-3 jaar echt vol op één idee storten en daar een hele volledige visie voor hebben. Dat ik het dus ook juist wel leuk vond dat niet alle visie uit mij hoefde te komen. Dat ik kon gaan spelen met wat soms aan bijvoorbeeld bepaalde locaties of bepaalde cast aan mij werd gepresenteerd. En dat ik daar vervolgens mijn ding mee kon gaan doen. Dat vond ik ook juist heel leuk. En misschien na zo'n project waar ik zo intensief bij elk element betrokken was, gaf het me ook een soort van rust in dit project. Dat ik iets minder, nou, ik heb een trui mee die mijn moeder me ooit heeft gegeven. Leuk! Waar Don't Panic op staat. En die heb ik dus in mijn eerste project had ik die altijd standaard aan. In ieder geval op een van de draaidagen. Omdat ik paniekerig van aard kan zijn. En ik merkte dus juist met dit project dat omdat er ook echt andere mensen hun visie en hun expertise bij kwam kijken, dat ik ook echt minder paniekerig aan het mierenneuken was. Juist omdat je iets meer afstand hebt. Dus het heeft me denk ik ook een soort les geleerd voor komende projecten die ik dan wel weer helemaal zelf ga besturen. Om een beetje van de don't panic
minder
mentaliteit
dit te hebben, zoals je
van
net iets
Maxima mee te nemen. Ja,
dat loslaat eigenlijk hebt geleerd.
En dat het dus niet zoveel uitmaakt. Want dat kon ik veel beter bij Maxima zien. Van, oh ja, ik zie nu dat sommige mensen heel erg krampachtig over of een bepaalde hoeveelheid auto's daar in die straat kunnen. Want het was dan de periode, dus het was dan 90's. Van, oh, we kunnen maar 5 auto's regelen en we wilden er eigenlijk 7. Dan op mijn eigen film had ik dan misschien ook gedacht, dat is een ramp. Niemand gaat überhaupt deze film geloofwaardig vinden. En nu dacht ik, ah,
okay, 5 auto's
is helemaal okay. Dus dat leer je ook. Je leert ook een beetje dat iets meer afstand tot je project te hebben op een gezonde manier.
Maar je had het ook over Maxima. Voor het scenario schrijven, dan moet ik helemaal in Maxima's leven duiken. Moest je dat niet ook? Hoeveel wist je eigenlijk over Maxima?
Ja, maar ik denk dat je als er eenmaal scripts liggen, dat je dus ook wel, en dat zei Saskia ook wel heel leuk, dat je het bijna als een dramatisch karakter beschouwt. Dus tuurlijk denk je aan Maxima en aan haar geschiedenis en aan wie zij is. Maar je bent ook het verhaal wat daar op de pagina staat aan het regisseren. En we hebben zeker allemaal boek gelezen en veel daaromheen ook wel over haar gelezen. Maar op een gegeven moment merkte je van, ja, wij zijn toch, we hebben onze interpretatie en die vind je uiteindelijk terug in het script. En daar ga je mee aan de haal. Dus ik ben niet Maxima-oloog uiteindelijk geworden nu. Het is wel gewoon ja, deze serie en dit verhaal zijn we helemaal gaan uitpluizen. Van hoe zou ze zich in deze context hebben gevoeld en daar zo geloofwaardig mee om zijn gegaan.
Maar hoe geloofwaardig moet het dan zijn ook?
Ik denk dat het streven is om het zo ja, dicht. Je maakt toch een verhaal gebaseerd op een echt persoon. Dus het zou random zijn als we haar ineens een heel ander leven geven. Want dat is ook niet waarom mensen gaan kijken. Maar je bent natuurlijk heel veel van wat er achter gesloten deuren afspeelde. En ook in hoe die personages met elkaar omgaan en tegen elkaar praten. Dat ben je wel aan het invullen. En ik denk dat je dat gewoon moet omarmen van er is een ja, bepaald element fictie. Omdat we dat niet weten en we zijn niet actief met Maxima hiermee aan het werk. Het is niet een soort, hoe zeg je dat, een reclame voor haar waarin zij zegt zo en zo en zo wil ik dat gaat. Het staat los van haar in die zin. Ja. Dus dan moet je ook op een gegeven moment de 100% realiteit een beetje loslaten. En dat met je eigen fictieve.
En staat het er dan ook ergens bij van dit is gebaseerd op?
Ja, of? We hadden eerst een soort hele leuke tagline die een beetje een knipoog was naar. Dat alles waar zou zijn, behalve dan een paar stukjes. Maar dat was legaal, mocht dat allemaal niet. Dus we hebben nu een hele nette aan het begin. Een nette disclaimer. Die dat precies op die manier bespreekt.
Maar hoe zit dat dan met. Ja, misschien is het een hele gekke vraag. Met Rijksinlichtingendienst en zo. Zaten er dan mensen echt bovenop van. Nee, dit mag wel, dit mag niet?
Voor zover ik weet niet. Volgens mij zijn ze alleen. Maar dit weet ik dus allemaal niet precies. Want ja. Ik ben gelukkig lekker aan de creatieve kant. Maar volgens mij worden ze op de hoogte gebracht.
Dat het gebeurt.
Dat dit gebeurt.
Maar niet dat zij opgestuurd naar nee, van hé, hey, dit gaan we nee. doen.
En ook, want wij hebben weer de rechten van het boek van Marcia Luijten. Dus in principe zijn we met dat materiaal aan de slag gegaan. En Marcia Luijten heeft destijds toestemming gekregen om met mensen in de omgeving van Maxima te praten, maar niet met haarzelf. En op basis daarvan dus haar verhaal uitgetekend. En wij zijn dan weer afgeleide daarvan.
Dus, okay. En hoe betrokken was Marcia Luijten dan bij dit project?
Ze heeft het best wel losgelaten, maar is wel veel. Ik heb haar wel 5 keer ontmoet of zo. Dus ze was op de rap party en ze was op de viewing. Dus Marcia Luijten pakt alle leuke momenten mee. Nee, zij is zeker betrokken geweest en heeft meegelezen. En was ook heel handig, want zij weet echt het allermeest. Omdat zij echt daar totaal is ingedoken. Dus heeft volgens mij op scriptniveau ook echt meegelezen van zijn er dingen die helemaal niet kloppen.
Ja, dit kan echt wel of echt niet.
Ja,
of,
maar ja. Volgens mij bijvoorbeeld. Ik weet niet of de casting ook langs haar is gegaan. Ze had niet een soort officiële. Rol in dat maakproces van dat ze met ons op de set bij wijze van spreken stond. Het was niet zo intensief.
En ja, misschien inkoppers, maar hoop je dat Maxima het ook gaat kijken?
Tuurlijk, hoewel Alexia, dat is mijn persoonlijke fave. Die vind ik gewoon heel komisch.
Gewoon zo de DVD bij de single zo erin.
Ik denk dat die dochter, tenminste als ik die dochter was, zou ik stiekem natuurlijk wel gaan kijken. Ik hoop vooral dat Maxima gewoon gelukkig is en als ze hier naar wil kijken, dat ze er naar kijkt. Maar ik hoop vooral dat jullie allemaal gaan kijken. Mensen.
Wat hoop je dat de mensen dan denken of wat ze meekrijgen van deze serie, Maxima?
Ik ben niet heel erg bezig met van oh, dit en dit en dit moet het resultaat zijn van. Van de kijker die dat beleeft. Maar ik hoop dus wel. Wat ik zelf heel interessant vond, is dat je nou gewoon echt door haar ogen zowel meemaakt wat er in haar jeugd is gebeurd als toen zij in Nederland in de spotlight kwam. En hoe snel zij eigenlijk Nederlands moest leren. In persconferenties zich moest. Hoe zeg je dat, bewijzen tegenover het Nederlands volk. Ik hoop dat het. Ja, dat je niet per se qua oordeel of je nou haar heel erg met haar meeleeft of juist helemaal niet. Maar dat het ons gelukt is om echt even die kijker te laten voelen hoe het is geweest om haar te zijn. In verhouding tot haar vader, in verhouding tot Nederland. En een soort ja, realistisch gevoel krijgt bij toch ook hoe misschien overweldigend en ingewikkeld dat voor een jonge vrouw moet zijn geweest om in die positie te komen. En wat je er dan uiteindelijk van vindt qua oordeel, dat. Daar heb ik geen mening over.
En herken je jezelf bijvoorbeeld in Maxima?
Haar New Yorkse jaren, zeker. Nee, nou, ik denk wel de. Ik denk als jonge vrouw in bijvoorbeeld de filmindustrie ben je ook best wel. Niet de hele tijd, maar af en toe wel. Moet je toch een beetje vechten om serieus genomen te worden. Of ik heb nog best wel vaak dat ik op set. Dat mensen gewoon er niet van uitgaan dat ik de regisseur ben. Of dat er. Dat je. Niet serieus wordt genomen. Maar
hoe bedoel je dan dat iemand vraagt van hallo, waar is de regisseur?
Dat de cameraman vraagt van. Of dat ik weet nog dat ik op een locatie was voor Maxima. En dat toen werd er aan de cameraman gevraagd van heb je nichtje meegenomen naar de set? En dat ik zei, nee, ik doe regie. En dan zo. Oké. Dus dat heb ik nog best. Dat vind ik ook, dat zit ook een beetje in haar karakter. Van dat je dat serieus genomen willen worden in in je, of het nou in je vakgebied is of in nou ja, je aanstaande koningschap.
Maar vind je dat dan vervelend? Want dan dat je ook zelf mee moet bewijzen, moet laten zien
ik
van...
Ik merk wel dat ik het heel erg... Ja, je onthoudt het natuurlijk wel erg. Ik ben... ik vind het niet... Ik zit er niet dagen over in. Maar ik zou het wel leuk vinden als het niet gebeurt. Ik merk dat... En wat ik vooral vreemd vind van mezelf... is dat ik dan mezelf soort ga... Dus ik vind het dus bijvoorbeeld heel ongemakkelijk om te zeggen dat ik de regisseur ben van een project. Ik zeg dan altijd, ik doe vandaag regie. Alsof ik een soort van invals.
Alleen
doe...
vandaag toevallig ja, is een nichtje er toch bij.
Ik doe regie, omdat ik dan denk, oh, anders is het straks ongemakkelijk. Want dan had je helemaal niet verwacht dat ik de regisseur ben. Dan ben ik dat ineens. Dus ik merk dat ik daar dus ook van Saskia bijvoorbeeld nog kan leren. Dat ik gewoon, hoe zeg je dat? Own dat ik dit vak beoefen. En daar kan ik nog wel een beetje in groeien. En ik denk dat dat deels gewoon aan mezelf ligt. Maar ook deels aan dat je dan soms om je heen... kijkt en dat mensen er gewoon niet van uitgaan om de een of andere reden dat je dat doet.
En stiekem ook nog een mannenwereld, of niet?
Ja, ook wel. En ook dat als over een regisseur wordt vaak gesproken als hij... Ik had laatst een gesprek en dan was met een andere maker en die zei dit van... Nou ja, de regisseur, hij is natuurlijk altijd verantwoordelijk voor. En dan zat ik zo in mijn hoofd, of zij. ik denk dat er dat soort aannames nog wel zijn, maar dat is zeker aan het veranderen. En ik moet zeggen dat in Nederland zijn er ook wel echt veel vrouwelijke makers die hele mooie dingen hebben kunnen maken en nog steeds mogen maken. En ja. Mill Street, is de producent, is daar ook heel actief in. Dus ik denk dat daar zeker heel erg aan wordt gewerkt. Maar net als in heel veel industrieën is dat gewoon nog steeds een soort golf.
Maar wil je dan regisseur of regisseuse genoemd worden, bijvoorbeeld?
Dat maakt me bijvoorbeeld niet heel erg uit. Als iemand mij regisseuse noemt, dan denk ik niet, ik ben regisseur. Maar ik denk dat ik zelf eerder regisseur zeg, omdat het gewoon iets algemenere benadering van het vak is. Ja.
Oké, ik moet heel even de tijd in de gaten houden. Ja, wat we gaan doen, ik vraag dus altijd... Ik heb nog heel veel vragen en er is ook zo nog ruimte voor vragen. Ik ga zo afsluiten bij AT5. Maar eerst heb ik nog een vraag voor jou. Want we hebben een soort van traditie bij Plein Publiek. We vragen iemand om iets mee te nemen wat hen inspireert. Jij hebt dit boek meegenomen.
De Bijbel.
De scripture, jouw Bijbel.
Ja.
Vertel, waar gaat het over? Wat is het?
Dit zijn eigenlijk alle scripts van 2 seizoenen van de serie Fleabag. En Fleabag is een Britse komische serie. Kijk, zo is het een script eruit. Dit is mijn boekbespreking. Fleabag is een serie over een jonge vrouw. Een soort diep komische serie. Gaat ook veel over seks en eigenlijk over een trauma dat zij nog moet verwerken. Maar waar je pas later in de serie achterkomt. Waardoor zij eigenlijk niet... bij haar emoties kan en dat oplost door heel veel seks te hebben en heel veel afgeleid te worden. Daar komt het ongeveer op neer. In het 2e seizoen wordt ze verliefd op een priester. Dus dat zorgt ook weer voor de nodige problemen. Maar ik heb het met name meegenomen omdat ik denk ik... Het is een serie die gewoon zo origineel durft te zijn. En qua humor zo unapologetic, zoals je dat kan zeggen, is. En,
ook geregisseerd door een vrouw, of niet?
Ja, ik weet niet of het geregisseerd is door een vrouw, maar het is geschreven. De hoofdrolspeelster heeft het ook geschreven.
Okay.
Volgens mij ook deels geregisseerd, of in ieder geval... Zij is een soort van de showrunner, zoals je dat dan noemt. En ik vind het sowieso altijd fijn om... Ik ben dan nu met deze projecten, zijn in de afrondende fase... ga ik weer opnieuw schrijven. En dan ben je vaak aan het begin van het schrijven heel op structuur gefocust. En het is best wel een soort van droog en science. Van oké, wat zijn de dingen die er moeten gebeuren in dit filmidee dat ik heb. En als ik dit gewoon opensla, dan zit er zoveel enorme creativiteit en hilariteit op scène-niveau... dat me ook weer een soort van herinnert aan... waar je allemaal naartoe kan in een serie en in een film. En daarnaast vind ik dus ook zelf het format van hoe je een script opschrijft... vind ik gewoon zelf fascinerend. En
zoals bijvoorbeeld, want iedereen kan het natuurlijk zien.
Nou, je hebt bijvoorbeeld in een script dat je schrijft... Interieur, Fleabag's flat, corridor, night. Sound of a woman breathing. Shot of the inside of a front door. Fleabag's point of view. Je zegt eigenlijk in een script heel letterlijk wat er te zien is. En ik vind dus die scriptvorm, dat vind ik zo'n fijne manier van schrijven. Want bijvoorbeeld in een roman of in een ander soort werk... heb ik altijd het idee dat je alle kanten op kan met hoe je iets opschrijft. Dus als wij hier met z'n tweeën een gesprek aan het hebben zijn... dan kan je het tapijt helemaal uitgebreid gaan beschrijven... of je kan terug naar allebei onze jeugd en dan weer in het nu komen. En in een script ben je altijd heel concreet aan het opschrijven. Wat zie je? Je ziet daar 2 vrouwen met rokjes zitten in dezelfde houding. En dat geeft me altijd een soort van rust van... oké, dit is het kader en daarbinnen kan ik creatief zijn.
Dus je bent eigenlijk heel logisch.
Ja, en ik ben ook denk ik een logisch persoon. Als in ik hou van... ratio en logisch nadenken. En dat is dus in script vind ik dat comfort daar heel erg in terug.
En hoe vaak lees je het boek? Want ik, volgens mij vertelde jij mij dat het op je nachtkastje ligt.
Ja.
Ik zag sowieso een vlog dat jij heel veel boeken op je nachtkastje hebt liggen.
Dat klopt. Dit lees ik helaas niet allemaal. Het is puur om zo cool over te komen voor de vlog. maar ik, nee, hier, ik ben hier niet. Het is niet zo dat ik elke avond voor het slapen ga mezelf weer even een scène aan Fleabag, van Fleabag voor schotel. Maar vooral als ik vastloop of als ik denk, oh, is het raar of is het te onlogisch? Dat, zeg maar, op momenten dat ik denk, is het idee wat ik heb, slaat het wel ergens op? Dan ga ik dit vaak lezen, want dit slaat ook heel vaak nergens op, maar het is wel geweldig. Dus dan geeft het me een soort van toestemming om creatief te zijn.
Maar dit is dan eigenlijk de andere regisseur met wie je even een kort gesprek hebt in je hoofd?
Ja, nou, klinkt een beetje gek en ook heel leuk.
Even een psychologie van de koude grond.
Dat is wat het is, denk ik, ja.
Nou, ik ga hem voor AT5 in ieder geval afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken.
Benieuwd naar de andere gasten van Plein Publiek? Luister naar nog veel meer interviews met makers via jouw favoriete podcast-app. En wil je nou zelf een keer naar Plein Publiek bij ons in de Bali? Volg ons dan op de socials en houd de website in de gaten voor nieuwe gasten.